In het klimaatakkoord is afgesproken dat we in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af hebben. Dat gaat stap voor stap, wijk voor wijk. En het is een forse opgave. Iedereen krijgt ermee te maken. Gemeenten hebben een centrale rol in het bepalen van de juiste aanpak per gebied. Maar ook van bedrijven en burgers wordt verwacht dat ze op een andere, slimmere manier omgaan met energie en alles wat daarmee samenhangt. Wat verandert er allemaal en wat moeten we samen doen om dit proces soepel te laten verlopen? Daar gaat deze podcastserie over. Met in deze aflevering aandacht voor natuurvriendelijk isoleren. Welkom, wat leuk dat je luistert naar aflevering 9 van Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en in deze aflevering hebben we het over isoleren op een natuurvriendelijke manier. Want sinds een uitspraak van de Raad van State vorig jaar is het isoleren van een gebouw iets complexer geworden. We moeten namelijk rekening houden met de natuur. Dus voordat je een gevel, spouwmuur of buitendak kunt isoleren, moet je eerst uitsluiten dat daar vogels of vleermuizen zitten. En dat vraagt nogal wat van huiseigenaren en gemeenten. We horen Pamela van den Berg van de gemeente Deventer, die als een van de eerste in Nederland het zogenoemde soortenmanagementplan rond hadden.
Dit is voor ons gewoon heel veel pionierswerk geweest. En ik ben heel blij dat we het gedaan hebben, want wat ik nu van collega-gemeentes hoor, is dat er vooral bijna geen ecologenbureaus meer te vinden zijn die al die onderzoek kunnen doen. Je moet heel veel onderzoek doen, hè? Dus je moet eigenlijk je hele stad in kaart brengen, zeg maar, op vleermuizen, zwaluwen en huismussen. En dat is gewoon heel veel mensuren gaan daarin zitten. Dus er moeten heel vaak 's avonds mensen met zo'n beddetector rondlopen. En dat kan alleen maar in bepaalde periodes. Dat is een hele grote vraag. Ecologenbureaus kunnen de vraag niet aan. Wij hebben heel veel gepionierd. Ik ben heel blij dat we hem hebben. Maar ik weet ook dat andere gemeentes, die hebben echt nog wel een klus te klaren. En leg je er ook gewoon bij neer dat het veel werk is. En dat het best wel duur is. En daar moeten we ook met elkaar het gesprek over voeren. Richting het Rijk en richting de provincie. Er hangt gewoon echt een prijskaartje aan.
Precies, en dat gesprek daarover voeren, dat gaan we hier doen. Het komend half uur met Olaf van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, en Annemarie Kupers, afdelingshoofd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, met energietransitie in de portefeuille. Allebei welkom. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja, Annemarie, allereerst even over welke dieren hebben we het nou en waarom is het zo belangrijk dat we die beschermen?
Nou, we hebben het hier over de beschermde diersoorten die in woningen en gebouwen verblijven. En in Nederland zijn dat de vleermuis, de huismus en de gierzwaluw. Nou, en waarom is het zo belangrijk dat we deze diersoorten beschermen? Ze zijn eigenlijk vooral heel erg belangrijk voor het in stand houden van insectenpopulaties. Ik wist dat helemaal niet, maar vleermuizen schijnen per nacht wel duizenden muggen en andere insectensoorten te eten. Nou ja, dan moet je ook niet aan denken dat dat niet zou gebeuren. Om deze reden is er vanuit de Europese Unie wet en regelgeving opgesteld, de vogel- en habitatrichtlijn. En die stelt dat we deze vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen niet mogen verstoren en al helemaal niet mogen doden. En ook hun verblijfsplaatsen niet mogen vernielen.
Goed, die moeten we dus beschermen. Nou hebben we tegelijkertijd een nieuw kabinet. Nou, niet zo heel nieuw meer. Maar met een hoofdlijnenakkoord. Wordt er daarin gerept over die vleermuis?
Nou, ik heb gecontrol-F'd. Ik heb geen vleermuis gevonden. Maar waar er wel over wordt gerept is de klimaatopgave. Eigenlijk neemt dit kabinet dezelfde doelstelling voor klimaat over van het vorige kabinet. Dus in 2030 55% reductie van CO2-uitstoot. En daarnaast staan er ook allemaal maatregelen over de instandhouding van belangrijke natuur. Dus dat is eigenlijk precies waar we het hierbij over hebben. Als je die huizen en gebouwen gaat isoleren, dat doe je vanuit de klimaatopgave. Maar tegelijkertijd zitten die vleermuizen erin en die willen we ook beschermen.
Ja, en dan kom je dus voor het probleem. Heel veel mensen willen isoleren. Dat is ook echt de bedoeling dat we dat met z'n allen gaan doen. Maar ja, door die vleermuizen wordt het lastig. Ja, Olaf, als we ons aardgasverbruik dus inderdaad willen verminderen, moeten we isoleren.
Ja.
Daar is dit nu eigenlijk een kleine kink, een grote kink in de kabel voor de isolatiebranche. Ik kan me voorstellen dat jullie toch niet heel blij waren met die uitspraak van de Raad van State.
Nee, klopt. Het was eerlijk gezegd een grote klap voor de sector. We zijn grote fans van energiebesparing. Want alle energie die je niet gebruikt, die hoef je ook niet op te wekken. Die hoef je niet te betalen. Dus het beschermt de energierekening van mensen. Je hoeft het ook niet te transporteren. Dus het veroorzaakt ook geen netcongestie en andere lastige dingen die we ook moeten oplossen. Dus die energiebesparing heeft eigenlijk heel veel voordelen. En die is eigenlijk ook een voorwaarde om goed met een warmtepomp of bijvoorbeeld met een laag temperatuur warmtenet mensen van warmte te voorzien. Dus eigenlijk is die woningisolatie een cruciale schakel in het geheel. Steeds meer mensen zijn ook hun huis gaan isoleren de laatste jaren. Het zijn ook in sommige gevallen vrij simpele ingrepen. Dus een spouwmuur van een tussenwoning kun je voor je goede €1000 al laten isoleren. Dus eigenlijk een hele laagdrempelige stap voor mensen om hun energierekening omlaag te krijgen. De sector was gewend om met een soort cameraatje in de muur te kijken of er vleermuizen of resten van vleermuizen waren. En te controleren of er vleermuizenpoep in de vensterbank of op de stoep lag. Dus er werd wel degelijk onderzoek gedaan, maar dat vond de Raad van State niet goed genoeg. En sindsdien staat een flink deel van de isolatiebusjes wel stil in Nederland. Als je op een werkdag overdag bij een isolatiebedrijf op bezoek komt, dan zie je gewoon de isolatiebusjes op het parkeerterrein staan. Terwijl die overdag natuurlijk gewoon bij de klant horen te staan om huizen te isoleren.
En hoe ernstig is dat? Is er al sprake van faillissementen? Of hoe groot zijn de zorgen in de isolatiebranche?
Ja, wij zien een vraagvermindering van zo'n 70%. Dus het is ruimschoots gehalveerd. De vraag naar spouwmuurisolatie en andere vormen van isolatie is ook teruggelopen, maar iets minder hard. Dus vooral die spouwmuurisolatie is heel hard omlaag gegaan. Op het moment dat de Raad van State uitspraak kwam, hadden de isolatiebedrijven nog hele grote wachtlijsten eigenlijk. Dus in eerste instantie kon er nog door worden gewerkt omdat er nog wachtlijsten waren. Vervolgens hadden ze ook nog wel wat reserves. Maar op dit moment zie ik echt de reorganisatieberichten langskomen uit de sector.
Ja.
En dat is heel wrang, want tijdens de energiecrisis, toen iedereen zijn huis wilde isoleren, was ons grootste hoofdpijndossier eigenlijk de vraag: hoe komen we aan voldoende mensen om al die huizen te kunnen isoleren? Want die hadden we niet. Ja, nu vrezen we dat die mensen de sector uitstromen.
Ja, zo snel kan het dus veranderen. Wij moeten dus op zoek in dit gesprek naar lichtpuntjes. Wat kan wel? Laten we even kijken, want je zei het al, het is maar een deel van datgene wat je in je huis kunt isoleren. Hè? Zijn er dingen die je toch nu al kunt doen zonder dat hele vleermuizenprobleem? Waarmee je wel meteen aan de slag kunt?
Jazeker. Want niet bij iedere isolatiemaatregel die je in je huis neemt, heb je hiermee te maken. Die vleermuisjes die zitten bijvoorbeeld vooral in de spouwmuur of in de gevel en aan de buitenkant van het dak. Maar ja, je kunt natuurlijk ook je vloer isoleren. Je kunt de binnenkant van je dak isoleren of je deuren of ramen vervangen. En dan heb je er eigenlijk helemaal niet mee te maken.
Oké, dus je kunt al wel van alles doen vanaf morgen. En dat zet voor de branche dus niet zoveel zoden aan de dijk dat er toch nog van alles overblijft om te doen. Of haken mensen sowieso een beetje af?
Ja, dat is misschien voor mensen buiten de sector soms wat moeilijker in te voelen, maar het is gewoon een ander vak. Dus de mensen die de spouwmuur vullen, dat zijn andere mensen dan de glaszetters die triple glas kunnen installeren. Dus dat helpt niet. En wat ook vaak zo is, is dat consumenten die schrikken gewoon. Als er negatieve beeldvorming is, dan haken mensen af, bij twijfel niet oversteken. Dus het is al best veel moeite om mensen te motiveren om hun huis te isoleren. En als ze dan een keer in de krant iets lezen of op tv horen van er is gedoe met isolatie, dan maken zij niet het onderscheid tussen al die verschillende vormen waar experts natuurlijk volkomen gelijk in hebben dat er allerlei dingen wel kunnen.
Ja,
dus voor de korte termijn helpt dat niet inderdaad.
De isolatiebranche niet, maar goed om te onderstrepen voor mensen die iets willen. Je kan nog van alles doen vanaf morgen. Ja. Dan heb je natuurlijk de hele lange termijn, hè, waar we ook de gemeente Deventer over hoorden, dat soorten managementplan. Maar daar zit nog een stuk tussen, wat je niet meteen morgen kan doen, maar ook niet op de lange termijn. Wat kun je in de tussentijd doen?
Nou, als je dus wel die gevel wil isoleren of die buitenkant van het dak, dan kan je gelukkig ook verder. Dat hebben we geregeld in de landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren. En dat komt er voor een huiseigenaar op neer, dat als zij willen isoleren, dus de gevel of de buitenkant van het dak, dat ze een bedrijf inhuren dat het keurmerk natuurvriendelijk isoleren heeft. Deze informatie kan je vinden op de website www.natuurvriendelijkisoleren.nl. En waarom hebben we dit geregeld in Nederland? Er zijn twee uitspraken geweest van de Raad van State in het jaar 2021 en in het jaar 2023. En die uitspraken die stelden eigenlijk dat hoe we dat tot dusver hadden geregeld en hoe de isolatiebedrijven werkten, dat dat niet goed genoeg was. Nou, vooral die in 2023, had heel veel effect. Heel veel huiseigenaren wisten niet meer, doe ik dit nog op de goede manier? En isolatiebedrijven zagen echt de omzet kelderen. Nou, toen zijn we eigenlijk met de hele wereld die hiermee te maken heeft om tafel gegaan. En kwamen we er ook achter dat ze in de provincie Utrecht een hele goede aanpak hadden gevonden. Die zowel rekening hield met de natuur en de bescherming van de natuur, maar waarbij het dus ook geïsoleerd kan worden. Die aanpak die behelst dat je uiteindelijk toewerkt naar die soorten managementplannen, waar die gemeente Deventer het ook over heeft. Maar dat je in de tussentijd, als je het op een natuurvriendelijke manier doet, wel al door kunt gaan met isoleren. En dat komt er eigenlijk op neer dat je dus zo'n bedrijf moet inhuren. Wat doen zij? Zij werken met exclusion flaps. Die plaatsen zij op de gevel. Dat zijn een soort eenrichting deurtjes waarbij vleermuizen wel naar buiten kunnen vliegen, maar als ze terugkomen kunnen ze niet weer naar binnen gaan. En na 5 dagen hebben al die beestjes buiten de winterslaap en de kraamperiode, zijn ze naar buiten gevlogen en dan is zo'n gevel helemaal vrij van vleermuizen. Dus dan kan je isoleren.
Dus dan kan je gewoon aan het werk. Maar jij noemt al even de kraamperiode en de winterslaap. De winterslaap.
Ja, daar hebben we wel mee rekening te houden in deze methode.
Hoe zit dat?
Nou, dan als jij niet van tevoren die flapjes hebt opgehangen, die eenrichtingdeurtjes, dan mag je tijdens de winterslaap, dat is van november tot maart, mag je niet isoleren. En van april tot augustus. Dus dat zijn best veel maanden. Maar als je wel die maatregelen hebt genomen, dus die flapjes hebt opgehangen, mag je wel weer isoleren.
Ja. Je kunt dus op de korte termijn wat doen. In de tussentijd kan je wel, maar dan moet je met zo'n natuurvriendelijk bedrijf en wel wat extra dingen ondernemen. Het zal ook wel wat extra kosten, neem ik aan. En ja, jij zegt 70% klandizie afgenomen. Maar ze kunnen dus met een nieuwe manier, een keurmerk, wel aan de slag. Is dat lastig, die omschakeling voor isolatiebedrijven?
Nou, het is in de eerste plaats absoluut een bijdrage aan de oplossing. Dus dit is een manier om te zorgen dat je toch nog huizen kunt isoleren. Je hoort ook aan het goede verhaal van Annemarie wel, het is extra werk en extra kosten. Dus wordt er hoe dan ook lastiger van. En het vergt ook inderdaad een hele goede planning waar je ook van je klanten afhankelijk bent. Want je moet dan precies op het goede moment mensen motiveren om die vleermuisluikjes in de muur te laten installeren. En als het je niet is gelukt in die korte tijdsperiode dat mag, ja, dan kun je dus een heel seizoen weer niet isoleren. Dus het helpt, het helpt zeker, maar het is absoluut nog niet genoeg. Dus ook met deze maatregel erbij, die we dus vooral moeten nemen, hè, want het is beter dan niks. Maar dan nog denken wij dat het isolatietempo enorm omlaag gaat en dat de kosten omhoog gaan.
Ja, zijn er genoeg bedrijven die zich omschakelen, die zo'n keurmerk zich klaarmaken voor zo'n keurmerk?
Ja, veel bedrijven die willen daar graag in investeren. En die zien ook dat dit gewoon op de korte termijn noodzakelijk is om vooruit te kunnen. En al die bedrijven die willen natuurlijk niets liever dan gewoon weer aan het werk.
Dus daar investeren
ze, maar het is wel extra werk, extra kosten.
En je moet de mensen meekrijgen in precies de goede periode. Maar er is nog iets anders in de maak, heb ik me laten vertellen. En dat schijnt wel iets heel goeds te zijn. Een nieuwe methode om die beestjes te detecteren. eDNA. Wat is dat precies?
Ja, dat eDNA is super interessant. Dat is environmental DNA. Wat gewoon in het Nederlands omgevings-DNA is. Wat doet deze methode? Je zegt het al, het is de methode om te detecteren of die vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen er zitten of niet zitten. En of ze er hebben gezeten of niet hebben gezeten.
En hoe werkt dat?
Nou, met deze methode, het lijkt eigenlijk een beetje op een coronatestje, maar met een sponsje ga je langs het gat in de gevel waar die beestjes naar binnen vliegen. En aan de hand van speeksel, zweet of keutels kan dan heel nauwkeurig bepaald worden of die beestjes er hebben gezeten, ja of nee. Nou, en we hebben nu allemaal validatietrajecten lopen. Ze zijn echt in de afrondende fase. We hebben de conceptrapporten al binnen. En het blijkt echt dat dit een heel nauwkeurige methode is. Dat is echt supergoed nieuws. Want we kunnen uitsluiten of ze er zitten. En als ze er niet zitten, dan kan je gewoon isoleren zonder al die extra maatregelen. Dus dan kan het veel sneller en goedkoper.
Ja, maar gaat dat door, die methode? Wordt die goedgekeurd?
Nou, we hadden de validatie van deze methode nodig. Dat is nu ongeveer klaar. We zitten echt in de laatste fase. En in de rapporten die we hebben ontvangen, die laten zien dat het echt een heel betrouwbare methode is. zo betrouwbaar dat onze minister Mona Keijzer samen met de staatssecretaris van het ministerie van Landbouw en Natuur, Jean Rumeny, in goed overleg met de provincies en gemeenten hebben afgesproken dat wij deze methode als erkende maatregel in een ministeriële regeling willen opnemen. Voor in ieder geval begin december starten we met de consultatie. Dat duurt altijd wel 2 maanden. Dan moeten we nog wel van alles en nog wat verwerken. Als alles mee zit, kunnen we per maart in Nederland met deze methode werken.
Maar dat is dus heel goed nieuws.
Dat is heel goed nieuws.
Dan kunnen we vaart maken met de isolatie.
Ja, dan gaat het wel sneller. En dat is natuurlijk vooral, die vaart heb je vooral als ze er niet zitten. Want als blijkt dat ze er wel zitten, dan heb je die hele andere aanpak nodig van die flapjes en die inrichtingduurtjes, die natuurkalender en uiteindelijk het toewerken naar al die landelijke soorten managementplannen.
Oké, dat klinkt heel positief. De isolatiebranche is hiervan ook op de hoogte natuurlijk. Die volgt dit op de voet. Die zijn er blij mee, neem ik aan.
Nee, wij zijn hier heel enthousiast over. En de isolatiesector heeft ook zelf dit onderzoek heel erg gestimuleerd. Isolatiebedrijven zijn zelf ook tests met die nieuwe opsporingsmethode aan het doen. Het is inderdaad een soort coronatestje voor je spouwmuur. Die coronatest die kon op een gegeven moment elke Nederlander toepassen. Die lag voor een paar euro bij de supermarkt. Dit is nog niet een paar euro, maar wel echt heel veel goedkoper dan alle andere alternatieven. En het biedt ook hele snelle en betrouwbare resultaten. En je had er ongelooflijk veel informatie uit. Ik hoor soms ook dat ze zagen dat er een of ander salamandertje rondkroop of een vogeltje zat. Dus het geeft gewoon heel veel informatie op een hele simpele manier. Ook wat wij zien, er zijn nu al honderden testen mee gedaan, ook door die bedrijven zelf. Ja, wij vinden het ook heel veelbelovend.
Dus dat biedt perspectief om snel te achterhalen of ze er zitten of niet. Maar er zullen natuurlijk toch dan, ook al hebben we die methode, nog steeds problemen zijn op grote schaal. Want in bepaalde wijken zullen ze wel zitten. En dan kan je alsnog niet isoleren op korte termijn. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe verhoudt deze nieuwe ontwikkeling van dat IDNA zich tot die soorten managementplannen? Die moeten natuurlijk nog steeds er komen voor de gebieden waar veel vleermuizen zitten.
Nou, dat is precies. Het is gewoon een mooie toevoeging op die hele aanpak die we al hadden. Maar in heel veel huizen en gebouwen zitten die beesten. Dat zie je ook. Dat zie ik ook als ik in mijn achtertuin zit. Dan zie ik ook vleermuisjes bij mij naar binnen en naar buiten gaan. Dus die soorten managementplannen zijn uiteindelijk overal nodig. Maar voor die gebouwen en die straten waar ze niet zitten, kunnen we gewoon sneller aan de slag.
Gaan we zo nog even verder door op die soorten managementplannen. Maar Olaf, hebben jullie het idee dat er dan echt weer vaart gemaakt kan worden? Dat dat een hoop goed zal maken van wat we verloren hebben de afgelopen jaar?
Ja, het scheelt enorm. Ik denk dat het tempo bijna kan verdubbelen dan. Maar ik denk dat we dan nog steeds niet op het oude tempo zitten. Dus we hebben door WA-adviseurs een onderzoek laten doen naar de vraag van wat betekent dit nou voor het isolatietempo? De cijfers zijn als volgt. De verwachtingen voor die uitspraak van de Raad van State was dat er zo'n 550.000 woningen geïsoleerd zouden worden. Hun verwachting is dat met de huidige manier van werken, dus zonder die eDNA-methode, we ongeveer op 200.000 zouden komen. Dus dat is ook ongeveer die -70%. En zij zeggen als die eDNA-methode nou toegepast kan worden, dan groeit het weer naar bijna 350.000.
Dat is nog niet het aanvankelijke.
Het is veel beter dan als we het niet doen, maar we zijn er dan nog niet. Dus we moeten volgens mij het vooral doen, dat is heel vaak in de energietransitie, dat het antwoord is, we moeten en dat doen en dat en dat. En dan moeten we nog iets verzinnen, want dan zijn we er nog niet. Dus dat is ook hier denk ik aan de orde. We moeten daarnaast ook iets anders nog doen om te zorgen dat we die oude doelstellingen kunnen halen. En wat wij heel graag zouden zien, is dat we de armste wijken van Nederland heel gericht aan een lagere energierekening helpen. En dat kan onder andere door die huizen te isoleren en over te schakelen op een warmtepomp of andere mooie duurzame warmtebronnen. Dus dat is eigenlijk wat wij hopen, dat er bovenop alle maatregelen die het kabinet al neemt, nog een extra maatregel komt om de mensen met energiearmoede niet te helpen door ze een toeslag op hun energierekening te geven, maar door ze aan een structurele oplossing te helpen, namelijk een goed geïsoleerde woning. En dan denken we dat we het gat kunnen dichten.
Dat jullie het gaan halen.
En dat we heel veel mensen blij kunnen maken en van de stress af kunnen helpen.
Door lagere energierekening.
Door lagere energierekening.
Ja. Maar toch even dat soort managementplan. We hoorden dus Deventer is daar heel goed mee bezig. Utrecht noemde jij al. Maar er zijn toch veel gemeenten die hier ook tegenaan hikken. Die het moeilijk vinden. Duur, weinig ecologen, heb ik gehoord. Herken jij dat beeld? Hoor jij dat ook?
Ja, helaas herkennen we dat wel. Niet alleen op dit dossier, maar er zijn veel meer andere dossiers waar ecologen voor nodig zijn. En er is echt een ecologentekort. Onze collega's van het ministerie van Landbouw en Natuur die werken daar wel heel hard aan. Maar er worden bijvoorbeeld, er komt een nieuwe opleiding voor volgend jaar, ook specifiek voor deze diersoorten, waarbij de 400 extra ecologen opgeleid worden. Dus, maar die zijn er niet zomaar. Dus wat je hoort is dat gemeentes aanbestedingen uitzetten en er geen reacties komen, ofwel dat er heel dure offertes ingediend worden.
Dan zit je toch een beetje klem als gemeente.
Ze zitten klem. En wat ik ook wel hoor is dat sommige gemeenten, vooral kleinere gemeenten, niet allemaal alle kennis en kunde in huis hebben om zo'n aanbesteding echt goed op te kunnen zetten.
Dus, en heb jij daar tips voor deze gemeente? Als die nu luisteren, wat kunnen die nou doen om dit te versnellen?
Nou, wat we hebben afgesproken met de provincie en de gemeente is dat de provincies hiervoor echt in eerste instantie de vraagbaak zijn. Bij alle provincies zijn echt experts die echt alles weten van deze beschermde diersoorten, maar ook hoe je tot een aanbesteding komt om tot zo'n soortenmanagementplan te komen en wat je daar allemaal voor moet regelen. En wat ze denk ik ook heel goed kunnen doen is die gemeente in contact brengen met andere gemeenten die het wel hebben gedaan. Nou, als je daar dan nog niet uitkomt, of dat hoor je helaas soms ook, dat de samenwerking tussen een gemeente en provincie niet helemaal soepel verloopt, is er ook nog het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. Dat is eigenlijk voor alle gemeenten die in Nederland aan de slag gaan met de warmtetransitie, maar ook met het lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. Als zij vastlopen, bijvoorbeeld met dit vraagstuk, zijn er mensen die eigenlijk de basiskennis heel goed in huis hebben wat je kan doen. En die ook heel goed kunnen doorgeleiden naar, nou, bijvoorbeeld ons als je vastloopt en dat soort signalen willen doorgeven. Dus begin bij je provincie. Kijk of je gekoppeld kan worden aan andere gemeenten. En kom je dan nog niet verder, ga dan naar het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie.
Ja, het NPLE, waar deze podcast overigens ook te luisteren is. Dat is voor gemeenten. Wat hebben de bedrijven nodig?
Ja, vooral duidelijkheid en perspectief om snel weer aan de slag te kunnen. Wat Annemarie net zegt, dat helpt volgens mij enorm. Hè. Wij zien ook dat tekort aan ecologen, ook in onze sector hebben we daarmee te maken. Dus ik denk ook dat gewoon het standaardiseren van zo'n aanpak heel erg helpt. En je hoeft niet overal het wiel opnieuw uit te vinden. De situatie is natuurlijk in elke gemeente weer net anders. Maar uiteindelijk zijn er ook heel veel overeenkomsten tussen gemeenten. Dus je kunt denk ik ook heel veel samen doen. En op die manier kun je ook de bedrijven uit onze sector helpen om duidelijk te maken van in deze wijk kun je zorgeloos doorgaan isoleren. Het helpt natuurlijk ook als de gemeente dat dan ook nog even tegen de bewoners zegt van bel vooral aan een isolatiebedrijf.
Ja, want daar is nu ruimte.
Dat is een klein beetje wrang, maar in de energiecrisistijd had je echt soms wachtlijsten van een half jaar. Waren zelfs bedrijven met een klantenstop. Ik zou tegen iedereen nu zeggen, bel vandaag nog een isolatiebedrijf of een installateur voor een warmtepomp. Want op dit moment is er gewoon heel veel uitvoeringscapaciteit beschikbaar in de sector. Dus er is eigenlijk geen beter moment dan nu om hier toch mee aan het werk te gaan.
Kijk eens, ik hoor toch een heleboel lichtpuntjes in dit toch schijnbaar onoplosbare probleem. Hè, de ENA die doorgaat, de eerste stappen die mensen al kunnen zetten, de ruimte bij de isolatiebedrijven, die allemaal natuurvriendelijk gaan isoleren nu. En de gemeentes die al van nu van jou weten wat ze morgen kunnen doen om te beginnen aan dat soort managementplan. Dank je wel voor jullie bijdrage, Annemarie Kupers en Olaf van der Gaag. En dit was aflevering 9 van Expeditie Energie over natuurvriendelijk isoleren. In de volgende en laatste aflevering van deze serie maken we de balans op met Jan van Beuningen en Teun Bokhoven, die ook in de eerste aflevering te gast waren. Hoe staat het er nu voor met de energie- en warmtetransitie en wat moet er nog gebeuren? We kijken terug en blikken vooruit. En wil je ondertussen meer kennis en informatie over wat we gezamenlijk moeten doen om de doelen van het klimaatakkoord te halen? Kijk dan op nplw.nl. Alle afleveringen van Expeditie Energie vind je op Spotify of Apple Podcasts. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.